Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Wij lezen verder in het boek Het leven van Bernadette door René Laurentin. We zullen beginnen aan hoofdstuk 14, Dagelijkse heiligheid van Bernadette. Op de drempel van haar verscheiden. Zo zijn we aan het einde van het leven van Bernadette gekomen. Het is voor haar de geheimzinnige overgang naar het hiernamaals, die ieder mens in een zeker eenzaamheid doet. Men ziet hem nog slechts van achteren, volgens de uitdrukking van een arts die zich heeft toegelegd op het bestuderen van de stervenden. Deze overgang doet zij via mysterieuze beproevingen in een diepe nacht. Die van het lijden, maar ook van het geloof en van de hoop. Stralende nacht. Na de transparantie van de verschijningen, na de terugkeer tot gewone geloofsomstandigheden, die van een sterrennacht, thans een tunnel zonder sterren. De uiteindelijke duisternis van Bernadette's lotsbestemming sluit aan op de aanvankelijke duisternis van haar jeugd, met een nieuwe mate van stilzwijgen, geheimhouding en armoede. Maar voor wie dichter tot Bernadette genaderd is, voor ons die haar in de laatste fase gaan volgen, is die nacht uitstraling van God. In het begin van dit boek hebben we in de lijdensweg van het kind Bernadette ondergang, ellende, verachting, een verrassend en hartversterkend licht van het evangelie gezien. De laatste lijdensweg, die van het afsterven en de dood, is nog lichtender, maar ook verzwegener. De innerlijke spil. Als we iets van die afstraling willen opvangen via de dagelijkse woorden en verrichtingen van Bernadette, zoals ze op deze laatste bladzijden objectief zullen worden weergegeven, moeten we de spil van haar leven onderkennen, een dagelijkse heiligheid namelijk, zonder superstructuren, zonder ideologie of beredenering, zonder enige behaagzucht. Die heiligheid vloeit voort uit een vaste oriëntering die de eenheid van haar leven uitmaakt en waardoor men de eerste aanzet en het slot ervan kan begrijpen, niet tegenstaande de mist en het schemerdonker, want het is steeds dezelfde fundamentele lijn van het begin tot het eind, in verachting of roem, vrijheid of slot, gezondheid of ziekte. Die spil is goed onderkend door Abbé Fèvre, haar laatste biechtvader, die het sterkst in haar is doorgedrongen en die haar genade het best heeft weten te onderscheiden en respecteren. Hij schrijft: toen de ootmoedige Bernadette aan de deur van het klooster van de zusters van Yver kwam kloppen, bezat zij reeds licht, onderrichtingen en een gedragslijn als het ware die haar richting zou bepalen en tegelijkertijd haar directeuren en oversten zou helpen haar verder te leiden op de wegen van de volmaaktheid. Zo zal zij uit de overwogen herinneringen aan de woorden, aanbevelingen en geheimen die haar door de onbevlekte ontvangenis waren medegedeeld en vervolgens uit het begrip voor de geheimzinnige handelingen die zij aan de grot heeft verricht, gedragsregels putten die bestemd zijn om het gevraagde heiligheidsideaal te doen bereiken. Bovendien zal zij, evenals de profeten van de Oude Wet, wier daden en leven een tastbare bevestiging vormden van de door hen verkondigde grote waarheden, niet alleen maar de zending hebben om hemelse wilsbeschikkingen over te brengen, maar zal zij sprekende werken beoefenen en zal haar gewone lijdenstoestand de zielen de weg en de noodzaak van de boetvaardigheid leren kennen, om niet in dit leven, maar in het andere gelukkig te zijn. Bernadette zal in haar hart dezelfde innerlijke kracht voelen die haar te Lourdes naar de grot dreef, om er het bezoek van Onze Lieve Vrouw te ontvangen. Dat mysterieuze elan is niet minder sterk om haar te trainen in de praktijk. De woorden van dit betoog zijn mat. De taal blijft evenals het leven van Bernadette zelf verhuld in de engheid van het 19e-eeuwse levenskader. Men moet rekening houden met die korst, hem schoonvegen, om het volle licht ervan waar te nemen. De wonderlijke christelijke edelmoedigheid van die tijd werd beoefend met een groot gebrek aan cultuur en onder zware juridische druk. In die eeuw en tijdens het leven van Bernadette werd de uit de evangelische bezieling van Dom de Lavin ontstane congregatie van de zusters van Nevers in de gietvormen van de juristerij en van de enge opvatting van gehoorzaamheid gegoten, wat gesymboliseerd wordt door de opheffing tijdens het leven van Bernadette van de paradoxale gelofte van liefde, die niet tot juridische vormen te herleiden valt. En in de bekrompenheid van dit kader nu heeft Bernadette het essentiële van het evangelie weten te bewaren, begrijpen en terug te vinden, door weer aan te knopen bij de oorspronkelijke inspiratie van Dom de Lavine. En dat heeft Abbé Fèvre weten te onderscheiden. Wat hij in die zo merkwaardig in de toekomstige tijd gestelde aantekeningen in een verouderd aandoende stijl heeft waargenomen, is dat de spel van Bernadette's heiligheid innerlijk is, opgewekt door de geest. Hij dringt zich op aan Bernadette zelf en aan degenen die als taak hadden haar te leiden. De spel van Bernadette is dus niet alleen het geheel van de woorden die zij bij de verschijningen gehoord heeft. Het is veel dieper, een opstijgen vanuit de wortel tot sprekende werken, tot profetische of mystieke daden, zoals Abbé Fèvre sterk gezegd heeft. Bernadette heeft de boodschap van Lourdes niet in praktijk gebracht zoals men een wet of een regel toepast. De drijfveer is innerlijk bij haar. Uit liefde vervult zij heel de wet. Geen gezanik en geen recepten. En deze dynamiek is reeds van voor de verschijningen. Lang geleden reeds heeft zij het opwellend water weten op te vangen uit de bron van levend water, het evangelie, wat door de verschijningen van Massabielle nog intensiever en gekanaliseerd is geworden bij haar en wat haar kloosterfamilie haar nog beter heeft helpen opnemen. De spel van Bernadette's heiligheid is wel degelijk de boodschap van Lourdes, doch gesitueerd in die vroegere en innerlijke bron die de sprekende werken van Bernadette opwekt. het weer opduiken van de boodschap van Lourdes. Deze boodschap ligt niet alleen vervat in de te Massabielle ontvangen woorden, gebed en boete in de diep evangelische en positieve betekenis van bekering, de daad van het zich omkeren naar God. Het is allereerst de armoede, die reeds helemaal besloten ligt in de keuze van Bernadette en de toevloed van de armen die als eersten de weerklank van het goede nieuws verwelkomden. De commissaris van politie, Jacomet, heeft dat persoonlijk ontwijfelbaar vastgesteld. En tenslotte is die boodschap in laatste instantie de naam en de identiteit van de boodschapster. Zij bij wie de genade rechtstreeks uit de bron opwelt, de onbevlekte, de maagd van het Magnificat, het prototype van de kerk, van het radicaal beleefde evangelie. Hier wordt de zin van de verschijning duidelijk. Bernadette heeft veel ontvangen van die ontmoeting met de moeder van Christus in de gemeenschap van de heiligen, die een ogenblik transparant is geworden. Dit contact verwezenlijkt in concrete en tastbare vormen die Bernadette kon begrijpen, volgens de traditie die zij had meegekregen, in de vorm van een levende icoon. Door het aanschouwen van deze vrouw, die bekleed en voorafgegaan werd door een licht als dat van de zon, wanneer die het duister komt verlichten, heeft Bernadette beter begrepen dat zij in de duisternis van het geloof reeds leefde. De houdingen van de verschijning, haar gebed, haar glimlach, haar droefheid als weerslag van haar medelijden met de zondaars, heeft de menigte allemaal afgespiegeld gezien op het gelaat van de zieneres, in een extase die niets weg had van hysterische houdingen. Hoofd rechtop, de blik eenvoudig naar boven gericht. Bernadette heeft gevoelig afgestemd op het voorbeeld van de heilige maagd Maria, het meesterwerk van God, die gestalte heeft gegeven aan de mensheid van Jezus en het prototype van de kerk is. Toen wij de inventaris hebben opgemaakt van de toevallige of terloopse uitspraken van Bernadette en deze bestudeerd hebben, is de grote verrassing daarbij geweest te zien dat zij op elkaar geleken volgens de sleutelwoorden van de boodschap van Lourdes: armoede, gebed, boete. Want deze krachtlijnen bezielden het leven van Bernadette, bloeiden vanuit haar binnenste open, zoals een boom takken laat uitschieten, zoals een bloem haar kelkblaadjes, kleuren en geuren ontvouwt. Dat is het wat Abbé Fèvre gezien heeft. En die bescheiden bloem, Bernadette, leek op het sinds lang vooraf aangevoelde model dat haar in de holte van de rots verschenen is. Maria onbevlekt, boodschapster van die Bijbel van de armen. God, liefde. Nadat Bernadette's woorden eenmaal gegroepeerd waren rond deze vier veelbetekenende thema's van de boodschap van Lourdes, bleef er een belangrijk en zelfs essentieel gedeelte over dat betrekking had op twee andere sleutelwoorden die op dezelfde spil gelegen waren. Liefde, in de sterke betekenis van dit woord, in het Grieks agape, de verbreide en medegedeelde unieke liefde, die het alles is van de drie eenheid, zowel als van de kerk. En alleen God. Deze laatste woorden geven de spiritualiteit weer van Dom de Lavin, de stichter van de Sœur de la Charité. Het eerste, liefde, duidt nauwkeurig de door hem gestichte congregatie aan en staat op de voorgevel van Saint-Gildard gebeiteld: God is liefde. En de formule alleen God, die Bernadette tot de hare heeft gemaakt, staat in het wapen van de congregatie. Maar deze woorden heeft Dom de Lavin uit het evangelie genomen, waarvan zij de quintessens zijn. Bernadette was sinds haar jeugd, langer nog dan wij haar kennen, op dit essentiële afgestemd. Zij vond altijd weer dezelfde bron terug. Zij wist die terug te vinden in het modderslijk, zoals zij dit materieel in de grot heeft gedaan. De hoofdlijnen van de boodschap van Lourdes: gebed, armoede, boetvaardigheid. Zijn de prolegomena, of inleidende opmerkingen, van het evangelie, vervat in het Magnificat van Maria, in de prediking van Johannes de Doper en in de boodschap van de zaligsprekingen. Op dezelfde manier zijn de uitdrukkingen die het diepe leven van Bernadette samenvatten: liefde, alleen God, er de essentie en het laatste woord van. Het is de intieme ingeving van de Heilige Geest die haar instinctief al deze waarden bijeen heeft doen brengen. De congregatie waarin Bernadette haar leven beëindigd heeft, was dus een vooraf bepaalde harmonie, afgestemd op de intieme hoofdlijnen van haar spiritualiteit. Daar de hoofdthema's die de congregatie inspireren, door Pater Ravier als volgt zijn geïdentificeerd: gebed, boetvaardigheid, armoede, zielenzorg, liefde voor de zieken en de armen. Dat zijn de assen waarrond het kloosterleven van Bernadette gedraaid heeft. Iedereen zal die herkennen in haar leven en in haar daden, die sprekende werken, zonder dat men in bijzonderheden hoeft te treden. Maar men moet nog verder gaan. Deze evangelische assen, die zeer dicht bij de beleefde werkelijkheid liggen, zijn reeds zonneklaar in haar kinderjaren, nog voor de verschijningen zelfs, en worden alleen maar verder voortgezet in het leven van Bernadette tot aan het einde toe. Een beetje zoals een stippenlijn voortgezet wordt door een volle streep, volgens één en dezelfde rechte lijn. Die geestelijke lijn van Bernadette was gefundeerd op de robuuste eenvoud van haar karakter en de fundamentele zekerheden die zij van haar eerste kinderjaren af had meegekregen. De door allen gedeelde liefde van bij haar thuis is heel haar leven een diepe hulpbron gebleven. De beproevingen die over Bernadette gekomen zijn vanaf dat ze 10 jaar was, haar situatie van manusje van alles te Bartres, de ellende en de verachting, hebben slechts een altijd reeds aanwezige gave aan het licht gebracht, meegekregen van een levende christelijke traditie in die tijd en in dat milieu. Zij heeft die weten te aanvaarden met een feilloos geestelijk instinct, recht uit de bron, in laatste instantie de bron van haar doopsel.
Thank you.
Hoofdstuk 15. De beproevingen van Bernadette. Zo zijn we op het punt aangeland van waar we Bernadette moeten volgen in de laatste maanden van haar leven. Maar om tot in het diepst van die nacht door te dringen, dienen we een ogenblik te blijven stilstaan bij het ware crescendo van de dagelijkse beproevingen van Bernadette tijdens haar kloosterleven, tot op de drempel van de laatste doorgang. Dat is belangrijk. Want het raakt het eerste woord van de boodschap die zij heeft ontvangen, het verontrustende, het paradoxaalste. Ik beloof u niet u gelukkig te maken in deze wereld, maar in de andere. En het is een woord van 18 februari, 1858. Die eschatologische belofte richt Bernadette op de allerlaatste werkelijkheid, alle menselijke bruggen achter zich afbrekend. Het is een abrupte belofte, in de vorm van een negatieve weg, van de nacht en het nada, in de taal van Johannes van het Kruis. Wij moeten dus kijken naar de beproevingen die het dagelijks patroon geweven hebben van het kloosterleven van Bernadette en haar hebben voorbereid op de laatste beproeving. Lourdes, zo ver weg. De eerste beproeving van het kloosterleven van Bernadette, één waarom ze de eerste zondag in Saint-Gildard gehuild heeft, is het ontheemd zijn, het heimwee naar haar stukje Bigorre, en meer in het bijzonder naar de grot. Een zonder bedenken en met humor overwonnen verdrietigheid. Bernadette heeft haar tranen als een regenboog gezien. Een regenbuitje dat haar roeping zou besproeien. Met de taaie handigheid die zij had weten te ontplooien om Bartris te verlaten, zou ze het ook gedaan hebben gekregen om naar Lourdes terug te keren, althans bij de grote gelegenheden. Zij zou daar steun voor hebben gevonden, en zij zou wel geweten hebben hoe zich daarvan te bedienen. Ze was een goede advocate voor anderen, maar tot personen die haar deze terugkeer naar haar geboortestreek voorstelden, zei ze, zoals in 1871 tegen Julie Garot, nee, nooit. En ook, mijn plaats is hier. Ik blijf in mijn hoekje. Ik heb Lourdes voor altijd verlaten. En zelfs, het zou een heel groot offer voor mij zijn naar Lourdes terug te gaan. En tenslotte, ik ben gelukkig hier te blijven. Haar verlangen ziet vooruit. Teruggaan naar Lourdes. Oh, Ik zal haar in de hemel zien, zegt ze tegen zuster Ramplou in 1873. Bekommernis om haar familie. De tweede beproeving, die met de eerste samenhangt, is haar bekommernis als oudste dochter, erfgename, zoals men in Lourdes zei, tegenover de gezinsleden. Trouw aan de tradities en de maatschappelijke relaties, acht Bernadette zich daar niet van ontslagen. Zij lijdt eronder, deze hecht verankerde verantwoordelijkheid niet te kunnen uitoefenen. Zij deelt in de vreugden en het verdriet van haar familie, vooral in de herhaalde rouw van haar zus Toinette, die het ene kind na het andere verliest. Zij probeert de geschillen in de familie bij te leggen en te bemiddelen. Zij bekommert zich om de trouw van haar familie aan de godsdienstige plichten. Zij maakt zich ongerust als ze haar zus een handel in religieuze artikelen ziet beginnen in Lourdes. Zij tracht het haar af te raden. Ik heb haar geschreven, maar ze doet er niets aan, bekent ze tegenover Julie Garot, haar vriendin uit het gasthuis, die zuster Vincent is geworden. Later berust zij in de handel van haar broer Pierre, mits hij niet verkoopt op zondag, overeenkomstig de gestrengheid van dit gebod in die tijd. In oktober 1873 zegt ze tegen zuster Aurélie Gautheron: ik vraag niet dat ze rijk zouden zijn, maar dat ze van de goede God houden en zouden zijn zoals het betaamt. 3 jaar later dringt ze er bij Abbé Perrault, die ze gaat bezoeken, op aan. Als ze maar zorgen dat ze niet rijk worden, zeg ze goed dat ze niet rijk moeten worden. De nieuwsgierigen. Het irriterendst van deze beproevingen waren ongetwijfeld de bezoeken, die, in tegenstelling tot wat overeengekomen leek, in Nevers niet ophielden. In Lourdes had ze ieder die kwam te woord gestaan, niet zonder tegenzin, doch gesteund door de eis van een zending die zij alleen kon vervullen, want zij was de enige die kon antwoorden over wat ze gezien en gehoord had. Maar nadat het pelgrimsoord eenmaal gesticht was en door de bisschop aanvaard, nadat de kapel gesticht was, waarvan de crypte vlak voor haar vertrek uit Lourdes was ingewijd, had ze de bladzijde omgeslagen. De bedevaartsplaats had haar niet meer nodig. Zo was ze naar Nevers gekomen om zich te verbergen. Maar dat was iets heel moeilijks en zelfs onmogelijk. Een stad op de berg kan niet verborgen blijven, zegt het evangelie. En de oversten waren verplicht om uitzonderingen te maken, talrijke tenslotte, om de stroom te kanaliseren. Het slot van de retraites was pijnlijk voor Bernadette, omdat men haar zocht als een wonderdier, heeft ze bekend tegenover zuster Marie Delbrel. Na haar dood hebben Abbé Fèvre en de oversten, pater Cros, haar zeer grote afkeer van spreekkamers meegedeeld. Men moest haar er bij wijze van spreken naartoe slepen. Wanneer men haar gevonden had, want zij verstopte zich, moest men haar onderweg troosten, terwijl ze telkens weer zei: och, wat vervelend toch. Men moest gezag doen gelden, want zij wierp terecht tegen: ze hebben mij beloofd. Ze kende geen blinde gehoorzaamheid. Ze had haar vrije reacties daaromtrent. Op een dag kreeg een van de zusters voor een familielid toestemming Bernadette te ontmoeten. Ze vroeg haar medezuster dus te komen, maar voegde er eerlijk aan toe: "De overste geeft u toestemming, maar laat u vrij." "Laat ze me vrij? Dan niet. Nee, nee." Waarop ze naar achter in de tuin holt. Ze schept zich geen valse plichten. Ze ontsnapt op dit punt aan het masochisme van die tijd. Terwijl ze de functie van kosteres uitoefende, stelden de mensen die naar een professieplechtigheid kwamen om haar te observeren, haar de vraag: "Waar is de plaats van Bernadette, zuster?" "Pech voor u," antwoordt ze. "Vandaag zal ze niet op haar gewone plaats zijn." Waarna ze verdween. In februari 1871 vraagt zuster Victorine Girard, die in het moederhuis komt, aan haar buurvrouw in het noviciaat: "Zou het u me kunnen zeggen wie zuster Marie Bernard is?" "Die buurvrouw is niemand anders dan Bernadette." Ze antwoordt met haar boerenverstand: "Ja." Pas de volgende dag krijgt ze bij het stellen van dezelfde vraag aan een ander te horen: "Gisterenavond zat u naast haar." Op een dag krijgt zuster Augustin Fort van de oversten gedaan dat zij Bernadette langs de torentjes laten komen om haar te laten zien aan een priester die op bezoek is. Bernadette doorziet het smoesje en maakt een gebaar met de hand: "Wacht maar, kleintje, dat zal ik je betaald zetten." Een andere keer draagt mijn zuster Julienne Cap-Martin op haar onderweg staande te houden, zodat men haar kan zien. Zuster Julienne improviseert een praatje over de bloemen die daar staan. Heeft Bernadette de valstrik door? Zij loopt gewoon door naar de linnenkamer, terwijl ze haar maar één woord terugzegt: "Kletskous." Maar zuster Marie-Joseph Berger heeft meer succes met dezelfde list, als ze haar nu eens geen grote mensen, maar een nichtje van 3 jaar voorstelt. Bernadette hield van kinderen. Zij bleef graag stilstaan. Het was een menselijke relatie en niet meer die valse situatie van wonderdier. Beste luisteraars van Radio Maria, voor vandaag beëindigen we de voorlezing uit het boek Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.